Dit is de zondagochtenddienst van 27 oktober 2024. De boodschap wordt gebracht door Willem van Dienst.
Goedemorgen. Ik ben geïnstalleerd, u bent geïnstalleerd. En heel hartelijk bedankt voor de zangdienst. Erg blij mee. In heel veel opzichten.
Erg blij mee, zeker.
Broeders, zusters, in de voorbereiding op de boodschap van vanmorgen heb ik nog eens teruggedacht aan onze gemeentevergadering. Gemeentevergadering van afgelopen woensdag. Teruggedacht met een gevoel van, nou, een heel goed gevoel. Een zeer dankbaar gevoel. Een zeer dankbaar hart daarvoor. In de afgelopen dagen heb ik er ook nog vaak aan gedacht en met de Heer ook over gesproken. Zeker ook over de toekomst van de gemeente. Dat houdt je al veel langer bezig. Ik zeg wel eens tegen Jaap, als we dan in het oudste team zitten. Bij Dura mag ik dan leiding geven aan de grootste, moeilijkste, lastigste werken. Bijvoorbeeld het EMA. Wat vanwege de Brexit weg moest uit Londen en in no time gerealiseerd moest worden. Want elke twee weken onderwerp was in de ministerraad. Hoe ver we gingen enzovoorts. Je wil niet weten wat we daar hebben mee. Daar word ik niet zenuwachtig van. Dat gaat me goed af. Dat zijn talenten die ik heb gekregen. Maar waar ik soms wel last van heb is, hoe gaat het verder met de gemeente en de hele ontwikkeling? Ook daar werkt natuurlijk op de achtergrond, net wat je net al voorgaf, aangaf. Daar moet je voor jezelf over denken, daar werkt dan van alles in mee. Nou, ik heb daar de afgelopen dagen ook nog eens vaak over nagedacht en met Jezus over gesproken en de toekomst van de gemeente onder de aandacht gebracht. En de volgende gedachte kwam er bij mij op. Jacob die heeft laatst nog eens een keer over Sara gesproken. En met name het krijgen van kinderen en Sara. Sara beviel van Isaac op een schier onmogelijke wijze. Toch? Te oud. Het lichaam, medisch gezien, kon absoluut niet meer functioneren als moeder die in verwachting is. Niet in staat, nou enzovoort. De buitenwereld heeft er natuurlijk van alles over gezegd. Broeders en zusters, wellicht zijn wij als gemeente wel de Sara van onze tijd. Als niemand er meer rekening mee houdt, als velen denken, te oud, te laat, onze tijd is geweest, we hebben voor deze tijd de raad Gods mogen dienen, enzovoorts. Sara ging nog baren. Wellicht gaat de gemeente ook nog baren. Wij leven in een hele gehaaste wereld met kant-en-klaar maaltijden. Ogenblikkelijk en ogenschijnlijk vermaak. Een supersnelle wereldwijde aanvoer van informatie. En iedere technologische doorbraak zorgt er elke keer weer voor dat die informatie nog sneller tot je komt. Als Pyongyang naar het toilet gaat, weten wij het. Bij wijze van spreken. We staan in een schoenenwinkel naar rode schoenen te kijken. En 5 minuten later krijg je op je mobiel advertenties voor rode schoenen. In die tijd en in die wereld en met die snelheid aan informatie leven wij. We raken eraan gewend dat alles in een ogenblik gebeurt. God biedt ons geen kant-en-klare maaltijden aan. God biedt ook geen advertenties voor rode schoenen aan. God biedt ons een relatie aan. En in een relatie met God door de Heer Jezus Christus en de kracht en de wijsheid en de troost en de ondersteuning van de Heilige Geest. Op hoge leeftijd gaat het gebeuren. Als ik u was, zou ik me vast beschuit met muisjes in huis halen. Oké, Matteüs 14, vers 22 tot en met 33. Zou u dat alsjeblieft eens willen opzoeken? Matteüs 22, of sorry, 14, vers 22 tot 33. Ja, en daar staat boven: Jezus loopt over het water. En hierna zei hij tegen zijn discipelen dat zij met de boot moesten overvaren naar de andere kant van het meer. En het meer, dat is het meer van Galilea, en de andere kant, dat is de westoever van Galilea. Ze bevonden zich op dit moment aan de oostkant van het meer tegen de grens van Jordanië aan. Daar loopt dan nog een kustweg. We hebben het mogen zien en ervaren en meegemaakt. Nou ja, we kunnen ons iets voorstellen welke tocht ze nog moesten afleggen. Hij zou nog blijven om de mensen weg te sturen. En toen iedereen weg was, ging hij alleen de berg op om te bidden. Het werd donker en de discipelen waren al ver op het meer. En ze kwamen niet erg vooruit door de harde tegenwind en de hoge golven. Ankie, toen jij je beeld uitsprak, toen dacht ik: zoveel leiding van Heilige Geest. Want waar hebben we het vanmorgen over? Over een boot die last heeft van tegenwind en hoge golven. Waar sprak jij over? Over een zeilschip wat last heeft van wind, of de wind niet gebruikt, en hoge golven. Om een uur of vier in de morgen, voor andere mensen is dat midden in de nacht, maar destijds was het misschien vroeg in de morgen. In de morgen liep Jezus over het water naar hen toe. Zij schreeuwden van angst en dachten dat het een spook was. Hij stelde hen gerust: wees maar niet bang, ik ben het. En Petrus riep: Heere, als u het werkelijk bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe mag komen. Goed, riep Jezus, kom maar. En Petrus stapte uit de boot, liep over het water naar Jezus toe, maar hij besefte ineens dat er een hele harde wind stond en de golven waren erg hoog. De schrik sloeg hem om het hart en hij begon te zinken. Heere, help mij, schreeuwde hij. En Jezus stak hem zijn hand toe, trok hem uit het water. Och, twijfelaar, zei hij, waarom heb je zo weinig vertrouwen in mij? En zodra zij in de boot stapten, ging de wind liggen. De anderen bogen zich vol ontzag voor Jezus neer. U bent inderdaad de Zoon van God, zeiden zij. Nou, broeders en zusters, een heel overbekend verhaal, denk ik, hè? En al heel vaak is er over gesproken. Jezus en zijn discipelen, die bevinden zich op de oostelijke oever van het meer van Galilea. En ver van de bewoonde wereld. Ze zijn daar samen met duizenden mensen en kinderen. We weten dat er ongeveer 5000 mannen waren. En hoezo alleen 5000 mannen? In die tijd aten mannen en vrouwen apart. Ik weet nog goed dat ik jaren geleden een keer een woningbouwproject hier in de Schilderswijk had. En er moesten hele grote keukens in. Zo werden die woningen toen ontwikkeld. Want de vrouwen aten in de keuken en de mannen in de... Sorry Joyce. De mannen aten in de kamer. Dat komt nog een beetje uit die tijd. De mannen aten apart en de vrouwen die aten apart. Ja, Trudy, soms is het een heel lang verhaal als de vrouwen erbij zitten. Ik weet het ook niet. Maar om de een of andere reden was dat zo. En al die mannen die zijn alleen geteld. Maar neem maar voor mij aan. Er moeten duizenden mensen gezeten hebben. Echt duizenden mensen. Mannen, vrouwen en kinderen. Ze hebben net het wonder meegemaakt dat al die duizenden mensen gevoed werden met 5 broden en 2 visjes. En dat dat genoeg bleek om al die duizenden mensen te voeden. Wat een wonder is dat. Wat een happening. Wat een feest, ongekend. Ik zou denk dol enthousiast zijn geworden van de adrenaline en van de Heilige Geest. Of in andere volgorde, ik weet het niet. Of door de Heilige Geest en dan de adrenaline. Maar je zal het toch eens meegemaakt hebben. Duizenden mensen, 5 broden en 2 visjes. De mensen gaan naar huis en Jezus zegt tegen zijn discipelen: gaan jullie maar vast met de boot naar de overkant van het meer, dan stuur ik de mensen weg en ik kom er daarna wel achteraan. De discipelen die steken van wal en Jezus stuurt de mensen huiswaarts en ging vervolgens de berg op om te bidden. En we lezen het, de discipelen die komen amper vooruit door de hoge golven en door de hele felle tegenwind. Midden in de nacht, 4 uur, zien ze opeens iemand over het water hun kant op komen lopen. Daar moet je eens even over nadenken. Ik weet niet hoe u zou reageren. Wij kennen deze geschiedenis achteraf. En wij weten dat het Jezus is. En wij weten wat het resultaat is geworden enzovoort. Maar denk je nou eens in, wij hebben de laatste tijd best veel regen, veel stormen. En dat je vanwege de hoge watersnood, wij in Nederland hebben het nog echt geweldig. Maar kijk eens wat er de afgelopen maanden in Centraal-Europa is gebeurd en nu weer aan de Franse kust. Maar stel je nou eens voor dat je vanwege het hoge water naar zolder moet vluchten en dat de wind de dak ervan afwaait en jij ligt daar op zolder te bidden van, o Heer, help ons. En er komt opeens iemand zo aanzweven door de lucht. Dan krijg je denk ik toch al snel een soort Harry Potter gevoel, toch? En dan denk je toch al snel van Harry Potter, oh nee, dat is occult, dit kan niet, toch? In het geval van Harry Potter heb ik dat wel, maar in het geval als ik daar op zolder lig, dat je dan toch nog eens even nadenkt van, ben ik niet te snel? In wat voor referentiekader heb ik? En dan zitten zij daar in die boot en ze hebben verschrikkelijke tegenwind en hoge golven. Er komt iemand over het water aanlopen. Nog nooit gezien, nog nooit meegemaakt. Ze weten allemaal, het bestaat niet, het kan niet. Wat voor geloofsdoel dient het om over het water te lopen? Word je daar opeens sterk van? Nee, daarom. Dus vrome geesten zullen ongetwijfeld direct gezegd hebben dat het occult om over water te lopen. Want wat heeft het lopen over water nu met geloofsgroei te maken? Wij lezen deze geschiedenis achteraf en wij kennen de gevolgen. En daarom is het voor ons heel makkelijk om het te accepteren. Maar nu vooraf. En nu nieuw, zonder voorkennis. Ja, dat is niet mogelijk om dat uit te schakelen. Maar hoe transparant ben je? Hoe ontvankelijk ben je? Hoe origineel ben je als je dit van tevoren meemaakt? En waar refereer je dan aan om zoiets te beoordelen? Hoe reageer je op iets nieuws en onbekends? Op iets dat menselijkerwijs onmogelijk is en ogenschijnlijk nergens toe dient. Je kunt je zomaar voorstellen dat er direct meningen gevormd worden. Op basis van wat men leest, op basis van wat men ziet, op basis van wat men ervaart, op basis van wat men weet in het achterhoofd. In deze gehaaste wereld, heb ik laatst al eens een keer gezegd, is het goed om niet direct overal een mening over te hebben. De ervaring die de discipelen krijgen, die is namelijk angstaanjagend. Ze schreeuwden van angst en dachten dat het een spook was. En Jezus stelde hen direct gerust. Wees maar niet bang, ik ben het. En dan gaat het vervolgens meestal over Petrus. Petrus als voorbeeld van lef. Petrus als voorbeeld van durf. En als je de verklaringen erop naslaat, en de verklaringen, de Bijbel met kanttekeningen en noem maar op, dan gaat het altijd over het grote geloof van Petrus. Dat als je ziet op de omstandigheden, dat je dan wegzakt, maar hij stapte tenminste uit die boot en hij ging naar Jezus toe, als voorbeeld van geloof. En dan is het weer de reddende Jezus die Petrus weer de hand toesteekt en hem omhoog trekt. En zodra Jezus en Petrus weer in de boot stappen, gaat de wind liggen. Hoe is het mogelijk, hè? De anderen bogen zich vol ontzag voor Jezus neer en u bent inderdaad de Zoon van God, zeiden zij. We weten niet of alle 12 discipelen aanwezig waren bij dat wonder, die wonderbare spijziging. We weten ook niet of alle 12 discipelen in de boot zijn gestapt om terug te varen naar de westoever van het meer van Galilea. Maar hoe het ook zij, van die 12, stel je voor dat het er inderdaad 12 waren, maar van de discipelen in de boot is er één die eruit stapt en die dan als voorbeeld gesteld wordt van geloof. En de anderen die achterblijven in de boot, zittenblijvers, zei Rita. Zittenblijvers heeft een heel negatief stempel, hè, van inactief enzovoorts. Dat weet ik niet. Dat is een aanname. Dat is op basis van wat wij lezen zo. Ik weet het niet. Het is mij veel te kort door de bocht om dat zo te bestempelen. Maar goed, vol ontzag buigen zij zich voor Jezus neer en ze zeggen: waarlijk, u bent de Zoon van God. Maar vanmorgen kijken we eens naar die mensen die niet uit die boot stappen. En die mensen die blijven zitten in die boot. Meestal wordt Petrus als voorbeeld gesteld, hè, en daarmee worden de zittenblijvers eigenlijk achtergesteld. Want als je groot geloof hebt, dan moet je net zo doen als Petrus. Je boot uit. Gaan! Is dat terecht? En wat kunnen wij van hen leren? De karaktertrekken van deze mannen zijn ons niet vreemd. Zij zijn precies als wij. En zij zijn precies zoals andere mensen zijn. De discipelen in de boot, die in de boot blijven, zijn heel herkenbaar voor ons. Zijn mensen van vlees en bloed met wie wij ons kunnen identificeren. Met hun fouten, met hun angsten. Maar ook de overwinningen en de goede eigenschappen. Ze staan volop in de evangelieën vermeld. He, als je die vier evangelieën erop naleest, dan kom je die discipelen wel tegen en hoe ze zich gedragen en wat ze doen. In alle opzichten waren die discipelen hele gewone mannen. Niet één van hen stond bekend om zijn ontwikkeling of zijn grote geleerdheid. Niet één van hen was voorganger in de synagoge of was professor in de godgeleerdheid. Zeker niet. Niet één van hen was burgemeester of minister of weet ik voor wat. Niet één van hen stond bekend als grote spreker. En niet één van hen was een schriftgeleerde. Als je het goed beschouwt en op een rijtje zet, vielen zij niet op door hun natuurlijke talenten of door hun intellectuele eigenschappen. Ja? Zit dat even goed tussen de oren? Integendeel, deze mensen waren geneigd om zich te vergissen. Deze mensen waren geneigd om de dingen verkeerd te beoordelen en om een verkeerde houding aan te nemen. Want als er dan een blinde bij Jezus wordt gebracht, dan is de vraag van hun: wie heeft er gezondigd? Tak, tak. Want dan is het een kwestie van oorzaak en gevolg. Er zijn zonden gebeurd in het verleden, dus het logische gevolg is dat een kind blind geboren wordt. Eigen schuld, dikke bult. Had je maar niet moeten zondigen. Punt. Een moeder, die vindt het dan heel belangrijk op welke positie je zit. Jezus, u bent de Zoon van God, maar mag mijn ene zoon alstublieft aan uw linkerhand zitten en mijn andere zoon aan uw rechterhand? Het waren gewoon mensen die zich konden vergissen, die zaken verkeerd beoordelen en die af en toe een verkeerde houding aannemen. Eén van hun was een seloot, een voormalige seloot. Weet je hoe wij seloten tegenwoordig zouden noemen? Activisten, vrijheidsstrijders. Weet je wat seloten wilden? Die wilden met geweld Israël bevrijden van de onderdrukking van de Romeinen. Dat is één discipel van Jezus. Weet je wat een andere discipel is van Jezus? Een voormalig belastingambtenaar, Matthäus, waar we uit gelezen hebben, die geld inde voor de Romeinen. Weet je wat we zouden zeggen tegenwoordig? Een overloper. Iemand die heult met de vijand, toch? Een stuk of 4, 5 van hen kwamen uit Capernaum en waren visser. Ze heten geen visser. Ze waren het. Dat is een groot verschil. Dat hebben we afgelopen woensdag gehoord. Sommige vissers zijn wiskundigen. En andere mensen kunnen vissen. Dat is hetzelfde als van dienst. Wij zijn van dienst. We leiden de dienst. Nou ja, laat maar. Maar die mensen kwamen uit Capernaum allemaal. En die kenden elkaar waarschijnlijk al van jongs af aan. En de andere discipelen, dat waren gewoon, of gewoon, neem me niet kwalijk, hè, tussen aanhalingstekens. Het waren handwerklieden, handelaars. Gewone mannen uit Galilea. Geen mensen uit Jeruzalem. Niet uit de hoofdstad. Gewoon van het platteland, Capernaum. Gewone mannen, zonder status, zonder aanzien. Hoe herkenbaar voor ons? Laat ik het dan heel voorzichtig bij mezelf houden. Ik heb geen status en ik heb geen aanzien. Dus ik kan me zomaar identificeren met die discipelen. Ik weet niet hoe het met u is. Ik zal er heel voorzichtig in zijn voordat u straks achteraf naar mij toe komt. Ho, 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 ho. Het zijn deze 12 mannen die samen met Jezus heel eenvoudig, heel gewoon, een onuitwisbare indruk op de geschiedenis hebben achtergelaten. Want dat wij vanmorgen hier staan, hebben wij aan die mensen te danken. Zeker, daar hebben we evangelie van. En dat heeft niks te maken met uit je boot stappen of niet. En dat heeft niets te maken met de mening hebben, of je dan een groot geloof hebt, of je die boot uitgaat of niet. Het zijn de zittenblijvers geweest. Samen natuurlijk met Petrus, hè. Gewone mannen, gewone mensen, zoals u en ik, werden de instrumenten waardoor de boodschap van Jezus Christus wordt gebracht. En weet u wat zo bijzonder is? Deze mannen zijn door Jezus zelf van tevoren uitgekozen. Jezus wist wie die moest hebben. En hij wist waar die zijn discipelen ging kiezen. Niet op de theologische hogeschool in Jeruzalem. Maar gewoon aan een meer, aan de oever van Galilea. Waar een aantal mensen bezig waren om netten te repareren voor de volgende visbeurt. Daar zoekt Jezus ze. Gewone mannen met fouten en angsten en tekortkomingen. Maar Jezus ziet ze en hij nodigt ze uit om hem te volgen. De verspreiding van het evangelie, de groei van het koninkrijk van God, legde Jezus in handen van 12 heel gewone mannen. Waarvan zelfs één nog een verrader is. 12 gewone mannen die in amper 3 jaar tijd. In Nederland moet je nog 4 jaar minstens studeren, wil je een universitaire titel krijgen. Master of Science. Maar in nog geen 4 jaar tijd zijn zij in staat om een onuitwisbare indruk op de geschiedenis achter te laten. 12 heel gewone mannen. Jezus leert hen en de vele toehoorders tijdens de bergreden hoe God wil dat wij met elkaar omgaan. Jezus leert hen en ons hoe God wil dat wij ons gedragen. Jezus leert hen godvruchtig te leven. Godvruchtig, dat is eigenlijk net zo'n woord als eendrachtig. Heb je het nog opgezocht? Gegoogeld, eendrachtig? Ik had het woensdagavond even niet zo snel paraat. Het betekent gewoon eensgezind, samenwerkend. Dat is eendrachtig. Als er iets is wat je nodig hebt in een boot die afhankelijk is van de wind. Alsjeblieft. Dan moet je eens even googlen bij zeilboten en die wereldrace en hoe de taken verdeeld zijn. Weet je wat je als gemeente nodig hebt? Samenwerken. de zeilen in de goede richting krijgen, het stuur in de goede richting enzovoorts. Eendrachtig. Jezus leert hen op zieken de handen te leggen. Jezus leert ons op zieken de handen te leggen. Jezus leert hen om demonen uit te drijven. Dat hebben wij ook geleerd. Jezus leert ons dat. En Jezus leert om de letter V, waar broeder Van der Brink het vroeger altijd zo over had, over die letter V, die oorsprong die bij elkaar begint, maar afhankelijk van de invloed verder uit elkaar gaat. Jezus leert ons ook wat de letter V betekent, namelijk vergeven en verbinden. En Jezus heeft dat geleerd door zijn eigen leven te offeren. In elk opzicht. En dat wij vanmorgen die geweldige liederen zongen en mogen beleven en ervaren, hebben we te danken aan de overgave van Jezus Christus. Die de letter V vergeven en verbinden. Dat wij opnieuw verbonden zijn met God. En dat we opnieuw verbonden zijn met Heilige Geest. Hebben we aan Jezus Christus te danken. Die voor ons de vergeving van zonde tot stand heeft gebracht. Met zijn eigen leven. In 3 jaar tijd kun je nog geen universitaire opleiding afronden. Maar je kunt in amper 3 jaar tijd wel een geweldige discipel worden. Door training in woord en daad. De woorden die Jezus spreekt, die worden ondersteund door wonderen en tekenen. Na amper 2 jaar zegt Jezus tegen die 12 heel gewone mannen: ik heb het voorgedaan, nu is het jullie beurt. En die 70, die gaan. Wat is het resultaat als ze terugkomen? Het is één groot feest, Jan. Het is echt één groot feest voor die 70. Ze maken de meest fantastische dingen mee. En Jezus getuigt: ik zag de duivel uit de hemel vallen. Dat is wat er gebeurt. Na amper 2 jaar tijd. Dol enthousiast. Vol van geest. Bij de Heere zelf. En die zag zelfs de duivel op aarde vallen. Maar zegt tevens tegen hen: verheug je in het feit dat je leeft in het koninkrijk van God. Toch, wees niet alleen blij dat de duivel zich aan je onderwerpt, maar verheug je omdat je namen staan opgetekend in het koninkrijk van God. Dat het gewone mannen zijn, blijkt wel als Jezus wordt gekruisigd. Want na de kruisiging hebben ze echt het idee: zo jammer dit. En ze gaan eigenlijk weer terug in hun gewone rol. En sommigen zijn weer het beroep van visser hebben ze opgepakt. En totdat ze na de opstanding van Jezus bezoek krijgen van hem. Na Pinksteren komt er voorgoed een verandering in hun leven door de doop in Heilige Geest. De kracht van God komt niet alleen over hen, de kracht van God komt ook in hen. 12 gewone mannen. Absoluut geen garantie voor een succesverhaal. 12 gewone mannen die het evangelie van Jezus Christus verder uitdragen en verkondigen. 12 gewone mannen. Dan moet je ze in de maatschappij verkondigen. Hoe haal je het in je hoofd, gek? 12 gewone mannen. Maar wij hebben aan de lijve ondervonden wat het voor gevolgen heeft als je 12 gewone mannen vertrouwen geeft. En doopt met de Heilige Geest. Zie de evangelie maar. Broeders, zusters, ook wij zijn bij onze naam geroepen door Jezus. Niet op de universiteit of waar dan ook. Maar gewoon in uw leven ooit ergens, een paar jaar geleden, een eeuw geleden, zei ik woensdag. Ik zal wat meer respect hebben, minder dan een eeuw. Maar ook wij zijn bij onze naam geroepen. Net zoals bij de discipelen wist Jezus precies wat hij deed. Jezus heeft geen plan B. Hij heeft geen gemaar. Maar als je niet luistert, geen wat als het niet werkt. Nee, gewoon u en ik. Gewoon jij en ik. Gewone mensen met goddelijke kracht. Kijk maar eens naar uzelf, broeders, zusters, onder u die door God geroepen werden, zijn menselijk gesproken niet veel grote denkers, niet veel invloedrijke en vooraanstaande personen, schrijft Paulus in 1 Korinthe 1 en ik lees vers 26 en dan gaat het verder in 27. Nee, God heeft juist wat voor de wereld waas is uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen. En dat gebruikt hij om wat in de wereld is buitenspel te zetten. Dus zal geen mens zich ooit voor God op iets kunnen beroemen. Dankzij God hebt u nu uw leven in Christus Jezus. Hij geeft u wijsheid en door hem staat u rechtvaardig tegenover God. Nog eens, dankzij God hebt u nu uw leven in Christus Jezus. Hij geeft u wijsheid en door hem staat u rechtvaardig tegenover God. Hij heeft u apart gezet en bevrijd en alles dankzij hem. Dat is 1 Korinthe 1 vers 26 tot en met 30. Het is de geest van God. Het is de Heilige Geest die ons leidt, die ons steunt, of om in woorden van jouw beeld te blijven, die ons voortstuwt, de wind in de zeilen. Het is de Heilige Geest die ons leidt en steunt, die ons troost en kracht geeft, die toont en openbaart, die ons leidt in al onze overwegingen. 12 gewone mensen, gedoopt in Heilige Geest. Een zaal vol gewone mensen, gedoopt in Heilige Geest, vervuld met goddelijke kracht. God heeft er geloof in. Jezus Christus heeft er geloof in. Puntje, puntje, puntje. Ik heb er ook geloof in. Toch? Heer, dank u wel dat we vanmorgen zo een ogenblik mochten stilstaan bij uw woord en wat u in deze tijd tot de gemeente wil zeggen. Heer, wat is het dan toch geweldig dat we die voorbeelden vanuit de Bijbel hebben. Heer, 12 gewone mensen die onder leiding en door vervulling en werking van Heilige Geest op een geweldige wijze invulling hebben gegeven aan uw evangelie. Heer, op aardse wijze niet te begrijpen, niet te volgen, maar op goddelijke wijze, Heer, geloof en vertrouwen, zien we wat het uitwerkt. En ook dat voorbeeld nemen wij ons als gemeente ter harte. Hier zijn wij als uw gemeente en stellen we ons beschikbaar voor u op, zodat u ons ook als gewone mensen, maar gedoopt met de Heilige Geest, kunt gebruiken om uw plan te openbaren. In eigen leven, Heer, in het leven van de broeders en zusters, door elkaar te helpen als broeders en zusters. En daarna, Heer, naar een wereld in nood. Heer Jezus Christus, uw plan van vergeven, verbinden, God de mensen weer teruggeven, de schepping weer teruggeven, duivel en dood overwinnen, in eigen leven en elkaar helpen om dat ook bij de ander tot stand te brengen. O Heer, dat is onze grootste wens als gemeente en hier zijn wij. Heer, dan bid ik dat door Heilige Geest, dat ook op een geweldige wijze niet alleen beleden wordt, maar ook gemerkt en ervaren wordt. Heer, en dan dragen we ook elkaar in dit opzicht aan u op en bidden we op dit moment ook in het bijzonder voor Peter en Mary. U kent hun situatie, maar ook hen verbinden wij met uw heil, met uw kracht, met uw genezing, met uw aanwezigheid, met de genade van u, zodat ze onder alle omstandigheden zich gedragen zullen weten door u en door het gebed van de gemeente. Heer, en als gemeente, als broeders en zusters, staan we rondom hen en houden we alles wat demonisch en destructief werkt gebonden in de naam van Jezus Christus en wijzen we het uit. En Peter en Mary, wees zo gezegend en weet je gedragen. Jezus is nabij en als gemeente staan we rondom jullie in Jezus' naam. Dank Heer dat u meegaat met ons. Dat u ons leidt en helpt om ook dit weer te overdenken en verder invulling te geven in ons leven. We danken u zo voor alles in Jezus' naam. Amen.
Oké, dan gaan we met elkaar zingen. Koor 120. Onze God in zijn eeuwige goedheid en liefde die nimmer eindigt, doet ons leven in vrijheid door Jezus onze Heer. God heeft ons zeer verrijkt. Toch niet laten, ik lees er nog eentje voor. Als een pas ontloken bloem, zo lieflijk en zo rein, sta ik in uw tuin mijzelf te zijn. Als een lelietje van dalen, eenvoudig maar vol geur, geef ik aan uw tuin mijn eigen fleur. En uw liefdevolle oog ziet vol welgevallen hoe ik daar als mijzelf u sta te bevallen. Dan dringt het besef door in mijn geest. De waarheid is als nieuwe wijn. Ik aanbid u nog het allermeest door heel gewoon mezelf te zijn. Hè, we zijn gewone mensen, lekker onszelf zijn. En dan mogen ook de mededelingen op het scherm. Woensdagochtend de Bijbelkring, de onderleiding van Jan. Open ochtend natuurlijk op dinsdagochtend. Jacob spreekt volgende week. En ik dacht net van wij zitten hier allemaal zo comfortabel tijdens de dienst en je mag lekker meezingen en je mag lekker luisteren, maar ondertussen wordt er in de Guidozaal keihard gewerkt. Ik weet niet of u kunt inschatten wat het betekent als je 30 tot 40 schoenendozen moet beplakken met een paar kinderen. Dat is best een uitdaging. En een schoenendoos is ook tegenwoordig niet zo makkelijk te beplakken, want die deksel zit er vaak nog aan vast. Dus dan moet je helemaal, nou, in ieder geval, er wordt hard gewerkt. En ik heb even gevraagd aan de meiden die bezig zijn, wat hebben we nou nog nodig? Er is al heel veel door u gebracht, dat is hartstikke fijn. Maar er kunnen nog wel wat schriften en kleurpotloden bij, zeep en er is nog maar weinig klein speelgoed. Dus als u nog idee had van, ik wil eigenlijk nog bijdragen, dan deze dingen zijn eigenlijk nog nodig. Dus dan kunt u die van de week misschien nog aanschaffen. Want zondag, dan gaan wij de dozen vullen en dan gaan ze weg. Dus dan is het deze week ook de laatste week om daar nog aan bij te dragen. Ook alvast bedankt, want ik weet dat u daar ook ontzettend uw best voor doet. En dan sluiten wij af met een lied en daarna spreek ik nog een zegen uit. Het lied is zegen, aanbidding, kracht, overwinning, ere zij de eeuwige God. En dan sluiten we af eigenlijk met de tekst waar we mee begonnen zijn. Wees niet bang, lieve mensen. Houd moed. De Heere, uw God, is bij u. Hij is een held die u verlost. Hij zal opgetogen van blijdschap over u zijn. Hij zal u lief hebben en u niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde. Een fijne week gewenst.